Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over stemmen vanuit het buitenland en wat daarvan het nut is. Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 111 van de podcast Amerika. In deze podcast met Antonius Agelink. Helemaal in
East Orange, New Jersey.
East Orange, New Jersey. Paul Strikwerda.
In Newport, Vermont.
En Faye Armitage.
Ik zit in Miami.
Miami. En tot slot Yvonne David.
Buitenwijk, Atlanta, Georgia.
Atlanta, Georgia. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in Voorhees, New Jersey, onder de rook van Philadelphia. Laten we beginnen met onze openingsronde. Wat was het goede nieuws van de afgelopen week?
Op ons huwelijk. International Women's Day ben ik getrouwd met een man. En dat vonden heel veel vriendinnen van mij heel raar. Niet zozeer de manpart, maar de dat ik getrouwd ben. En er waren heel veel, hoe noem je dat? Weddenschappen.
Oh.
Dat wij het niet zouden halen. Dus wij hebben altijd wel even een grapje als we dus elk jaar het weer gehaald hebben. Dus dat is mijn highlight.
Gefeliciteerd. Hoeveel jaar mag ik, als mag ik je vragen mag?
29.
Wow. Dus, ja. En wie hebben die weddenschappen dan afgesloten, vraag ik me af. Wie waren dat die op jullie gewed hebben?
Ja. Wie waren familieleden?
Oh ja, ach, ze hebben allemaal verloren.
Dat vind ik toch niet zo leuk hoor. Je denkt toch, je mag een beetje steun voor familie en vrienden. Nee, eens even kijken hoe kort het zal duren.
Nee, ja. Destijds was het ook niet. We moeten er nu natuurlijk smakelijk om lachen. Maar destijds vonden we dat niet leuk. Wij waren wel zeker van elkaar. Maar het is natuurlijk niet leuk als je niet van iedereen de blessing hebt. Hè?
Ja, precies. Ja, joh. Nou, wie het laatst lacht het best.
Laten we een rondje afmaken.
Oh, goed nieuws. Ja, ik zat te denken aan goed nieuws. En het goede nieuws is dat ik weer extra trots op mijn vrouw ben. Ik ben al heel lang heel trots op mijn vrouw. Anders zou ik ook niet met haar getrouwd zijn. 3 keer zelfs. Maar dat is weer een ander verhaal. Ik ben niet 3 keer van haar gescheiden. Maar 3 keer met haar getrouwd. Ik ben ontzettend trots. Want haar studio. Die ze hier uit het niets is begonnen. Hè, ze geeft les in piano en dwarsfluit. Die draait als een trein. Echt geweldig. En dat vind ik zo knap. Want ze heeft eigenlijk geen enkel budget en reclame gestoken. Maar ze heeft zoveel mond-op-mond reclame gekregen van iedereen in de omgeving. Dat is fantastisch. Dat als je dus op de plaatselijke Facebookgroep gaat zitten van ons dorpje in Newport. Hè, dan vragen de mensen, ik ben op zoek naar een pianoleraar. Kan je iemand aanraden? En iedereen raadt mijn vrouw aan. En we wonen hier nog maar 2 jaar. En dus deze week alleen al heeft ze weer 4 nieuwe studenten erbij. 2 kinderen en 2 volwassenen. En het gaat maar door. En ik vind het zo geweldig dat ze het doet. Dat ze het vertrouwen heeft en het lef heeft ook om eraan te beginnen. Hè. We hebben natuurlijk heel veel geld gestoken in de verbouwing van het huis. Zodat ze haar eigen studio heeft. Met 9 digitale pianos en een vleugel. Dus heeft ons best wat geld gekost. Maar het begint erop te lijken dat het geld weer terugkomt. Dat het terugverdient. En dat ze een goede toekomst heeft. Dus dat is mijn goede nieuws. Ik ben trots op mijn vrouw.
Heel goed.
En wij zijn 20 jaar getrouwd bijna dit jaar. 20 jaar.
Antonius, Faye?
Ik zit even te denken wat het goede nieuws is van de afgelopen week of afgelopen weken, omdat ik een kleine inhaalslag maak voor de podcast. Ik ben blij dat ik weer terug ben in Amerika na 10 dagen te hebben rondgewandeld, rondgereden in Kameroen. En ik moet wel zeggen dat ik weet niet of dat blij is of dat het goede nieuws is. Het goede nieuws is dat ik nu zeker weet dat het eten hier in Amerika echt verziekt wordt door zoveel dingen die we niet in de hand hebben. En of dat nou goed nieuws is of slecht nieuws, het goede nieuws is dat ik na terugkomst uit Afrika, samen met mijn vrouw, met wie ik 12 jaar ben getrouwd, heb afgesproken dat we echt meer zelf gaan bereiden, verbouwen. Dus ik denk dat ik een van de eerste city farmers ga worden hier in onder de rook van New York. Ik ben er klaar mee. Dit moet gewoon anders. En dat is mijn goede nieuws.
Nou ja, mijn goede nieuws kan ik heel kort even vertellen. Wij hebben bezoek gekregen van twee dochters die in Jacksonville wonen. Dus die zitten aan de andere kant van Florida. En dat is ongeveer 5 uur rijden. Dus ze zijn al een jaar niet geweest. Maar ze zijn eindelijk een keer komen opdagen, of wat je dat ook kunt noemen. En dat was best leuk. Daar hebben we best wel veel van genoten. En ja, ik ben ooit wel getrouwd geweest. Momenteel niet. Maar mijn langste... Ik heb het 10 jaar lang volgehouden en daarna gescheiden. En daarna nooit meer geprobeerd.
Nou goed. Mijn goede nieuws is dat, dat het... even kijken. Nou, ik ben natuurlijk al een tijd met dat boek bezig. En ik ben echt bijna op het randje van klaar, door te zeggen, een goede eerste draft dat ik aan andere mensen kan laten lezen. Dus dat is op zich wel goed nieuws. Ja, dan zag ik mijn grote nieuws. Voor de rest is het, we zitten een beetje te wachten op de lente. Het is laatste sneeuwstorm gehad gisteren. We kregen een paar sneeuwflurries. En morgen wordt het 20 graden. Dus ik heb er wel zin in eigenlijk.
20 graden Fahrenheit?
Fahrenheit, Celsius, sorry.
Celsius. Wauw, 20
graden. Ja, dus 72. Oh. Dus ik heb er wel zin in. Kan ik weer op de motor? Geen goed bruggetje naar... Er is helaas geen goed bruggetje naar het onderwerp van vanavond. Maar dit onderwerp...
Verkies je om op de motor te gaan? Vraag ik me af.
Ik word er echt gelukkig van, ja. Want ik heb die motor gekocht... Omdat ik het leuk vind, maar ook omdat ik eigenlijk liever fiets. Maar fietsen hier is veel te gevaarlijk. Ik vind het doodeng. Dus gek genoeg is het op de motor veiliger dan op de fiets.
Nou, leuk.
In het maffe land. In deze maffe buurt. Ik denk dat in Philadelphia, in de stad, is het tegenwoordig een stuk beter. En ook in New York is het ook veel beter dan het was. Maar hier is het nog steeds... Je moet echt... Daar is geen ruimte om te fietsen. Dus je wordt ook gewoon van de kant af, van de weg af geduwd soms.
Mm-hmm. Ik probeerde een bruggetje te maken en ik zei, verkies jij om op de motor te gaan.
Ga ik serieus op reageren. Maar we gaan het hebben over stemmen in het buitenland. Ik geloof dat we allemaal stemmen. Of moet ik goed vinden we zo meteen wel uit of iedereen stemt. Dus... en ik moet eerlijk bekennen dat ik eventjes ben vergeten hoe we er zo bij zijn gekomen. Yvonne, vertel eventjes waarom je het onderwerp hebt voorgedragen.
Het kwam zo dat ik een tijdje geleden sprak ik met iemand die heeft geen kinderen, maar heeft wel een hele duidelijke mening over boeken die niet gepast zijn en Amerikaanse geschiedenis die... die te moeilijk is en te kwetsend voor witte kinderen. En die persoon die kan net als ik, kan gewoon stemmen. Ondanks het feit dat hij dus geen kinderen heeft. En die heeft ook een zeggenschap natuurlijk in de school boards bij ons in de buurt. En mijn eerste reactie was van, hè, hoezo? Maar toen dacht ik meteen, bijna meteen, van ja, maar dat is ook een beetje zoals het met mij nu is. Ik woon al heel lang niet in Nederland. Ik ga daar ook niet terug, maar ik heb wel zeggenschap over, want ik mag stemmen in Nederland. Dus ik heb daar wel zeggenschap over, terwijl ik hier woon. En dus ik dacht, ja, ik vond dat, ik ging daar een beetje over nadenken van, vinden wij dat iets is dat wij gewoon moeten kunnen behouden? Dat wij zeggenschap moeten hebben in een land waar we niet wonen, waar waarschijnlijk ook nooit terug zullen gaan? Of vinden we dat het misschien anders aangepakt moet worden? Want wat wij zeggen over een plek waar we niet wonen, hoe eerlijk is dat? Of hoe relevant is onze mening? Maar tegelijkertijd denk ik dan ook, wat is dan het nadeel? Dus vandaar dat ik dacht, hoe denken jullie over verkiezingen en met name over wij als Nederlanders in het buitenland, dat wij in Nederland kunnen blijven stemmen?
Okay. Laten we even snel een rondje doen. Dus, twee vragen. Eén, stem je in Nederland? En de tweede vraag is, hou je je op de hoogte van wat er in Nederland gebeurt? Vee, laten we bij jou beginnen.
Nou, ik mag niet stemmen in Nederland, want mijn nationaliteit is mij afgenomen. Namelijk toen ik Amerikaanse werd, en daar was ik helemaal niet van op de hoogte. Toen kwam ik erachter dat ik mijn paspoort niet meer kon vernieuwen. Mijn Nederlandse paspoort. En zo kwam ik erachter. En dat was niet leuk. En het was alleen maar omdat ik niet getrouwd was met een Amerikaan.
Ja.
Dus discriminatie tegen ongetrouwde mensen.
En hou je op de hoogte van wat er in Nederland gebeurt?
Enigszins. Ik kijk naar de uitkomst van de verkiezingen. En ik hoor het een en ander via mijn zus. Die mij vertelt over belangrijke mensen die dus van belang zijn. Die erg veel zeggenschap hebben, zeg maar.
Maar je kijkt niet dagelijks even op een website van de Nederlandse krant?
Okay. Nee.
Hi Thomas, welkom. Welkom, leuk dat je erbij bent. De vraag was of je stemt in Nederland en of je je op de hoogte houdt van de situatie in Nederland. We maken even snel rondje, een introductierondje.
Hallo.
Maar laten we even verder gaan. Paul, stem jij en lees je nog de krant?
Elke dag ga ik een paar keer naar de NOS-app op mijn telefoon om me op de hoogte te houden van wat er in Nederland gebeurt. Ook politiek gezien. Ik voel me ontzettend betrokken en ik heb nog nooit gestemd sinds ik hier in Amerika woon. Dat is sinds eind 1999. Ik zal je vertellen, in het begin was ik helemaal klaar met Nederland. Ik wilde niks meer met Holland te maken eigenlijk hebben. Ik wilde gewoon alles achter me laten. Dus de hele politiek kon me geen zier schelen. Dus ik heb daarom ook niet gestemd. Ik mag wel stemmen, want ik heb nu dubbele nationaliteit, maar ik heb het nog nooit gedaan. En dat heeft puur met luiheid te maken, want je moet er iets aanvragen en dat heb ik nooit gedaan. En
ja,
ik
zal een kwestie van één e-mail, Paul. Gewoon naar de website van de gemeente Den Haag opgeven en dan is dat echt helemaal niks voor.
Nee, en dat is nou precies mijn probleem. Het komt ergens op een plankje te liggen en dan vergeet ik het en moet weer afgestoft worden. Maar ik zal je beloven, na deze uitzending, na deze podcast, ga ik dat e-mailtje sturen en dan ga ik weer stemmen, want ik vind het heerlijk om te stemmen. Fantastisch.
Ja, goed. Antonius.
Ik heb wel gestemd. Ik heb een dubbele nationaliteit. Daar ben ik zeer trots op. En eigenlijk de tijd dat ik hier in Amerika nu ben, bijna 12 jaar, heb ik me eigenlijk veel meer geïnteresseerd in de Nederlandse politiek. En lees ik, net zoals Paul, niet alleen de NOS-app, maar ik hou ook wel wat van andere media om dat te verifiëren. Want de NOS-app is ook een beetje gekleurd. Wordt ook steeds meer gekleurd, vind ik. Maar ik stem dus. Het is een heel simpel proces. Het is eigenlijk heel erg fun. om te stemmen op afstand. En ja, zolang ik mag stemmen en zolang ik kan stemmen, waar dan ook, dan zal ik mijn stem ook verheffen en gebruiken.
Thomas.
Ja, dat verbaast me dus niks. even kijken. Ik stem in Nederland. Hier in Amerika mag ik niet stemmen, want ik ben geen staatsburger. Of ik het in Nederland zo goed bijhoud. Ik lees af en toe de krant online. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik van een soort nieuwsjunkie min of meer agnostisch geworden ben. Waarmee ik dan bedoel is dat ik het wel, dat ik wel koppersnel, maar dat ik ook mezelf een beetje probeer te beschermen.
Ik
om niet te veel te worden meegesleept.
Ik lees ook elke dag de krant, Volkskrant. En
in een hoop dingen waar ik niet in directe zin nou iets aan kan veranderen.
Een paar andere, soms het Dagblad van het Noorden, als ik er zin in heb. En ik ben ook nog steeds politiek actief. We hebben ooit een keer een New Yorkse afdeling van de PvdA opgericht in New York. En die is eigenlijk nooit, die is nu slapende, maar die is nog niet ter ziele. Dus ik ben wel, ik krijg af en toe de geest. Maar dus, doe het nu in mijn eentje, dus dat is op zich wel jammer. Maar want ik geloof ook niet dat die andere partijen nog zo heel erg actief zijn. Maar er is dus wel, en niet alleen in Amerika, maar er zijn in verschillende buitenlanden dus wel allerlei actieve afdelingen van verschillende partijen. Dus het is niet helemaal. Dus er is het, de gradatie, hè, het niveau van betrokkenheid is nogal gevarieerd, laat ik het zo zeggen. Maar goed. Laten we beginnen met de eerste volgende verkiezingen. En dat is ook een moeilijke vraag. Want we gaan nu namelijk stemmen voor de Europese verkiezingen.
Mag ik ook nog even zeggen?
Oh, sorry. Ik dacht, ja, sorry.
eerste vraag of ik stem. Ja. Tweede vraag of ik het bijhoud. Niet zo goed zoals ik gedaan heb in de beginjaren. Terwijl het nu eigenlijk makkelijker is met een app of even snel op de website.
Ja.
Ik doe dat niet. Maar wat dan wel heel grappig is. Ik heb vandaag bijvoorbeeld een appje van iemand die bij de NOS werkt. Die dan van mij wil horen hoe het dan in Georgia gaat. Dus op de een of andere manier ben ik daar op die radar gekomen. Dat ze dus mij vragen hoe het gaat met Purple Georgia. Maar ze zullen mij nooit vragen hoe gaat het in Nederland. Want dan moet ik mijn vrienden bellen. Call a friend. Van wie is dit ook alweer? Waarom is deze persoon wel of niet oké? Dus nee, dat hou ik niet meer zo goed.
Even een aside. Jullie krijgen hoog bezoek in Atlanta, zag ik.
Ja.
Nou goed. Ben je daarbij betrokken of niet?
Ja.
Laten we daar later een keertje over. De eerstvolgende verkiezingen zijn de Europese verkiezingen in juni. Dus dat vind ik weer een beetje moeilijker, omdat het niet ingewikkelder is, maar dat vergt toch iets meer studie en het is niet echt populair. We hebben natuurlijk ook nog steeds een kabinetsformatie die aan de gang is. Dus de kans bestaat dat we opnieuw Tweede Kamerverkiezingen krijgen. Dus daar moeten we dan zeker op stemmen. Maar mijn vraag is of jullie dan ook gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. En wat je gevoel daarbij is.
Ja, als ik mag beginnen. Ik wil weer gaan stemmen en zeker ook op Europees niveau. En dat heeft een beetje met mijn geschiedenis te maken. Ik was bij de eerste lichting van studenten die Europese studies gestudeerd heeft aan de Universiteit van Amsterdam. Dat was, 30 jaar geleden denk ik, iets heel nieuws. En het was opgericht door een aantal Europarlementariërs en mensen uit het bedrijfsleven die vonden dat ze wat meer generalisten nodig hadden. Dus het was eigenlijk een soort samengestelde studie van een taal, van Europese recht, geschiedenis en een aantal bijvakken, waar je klaargestoomd werd voor een baan eigenlijk bij de Europese gemeenschap. En vanuit die tijd, ik heb dat een paar jaar gedaan, niet afgemaakt overigens, want ik bleef in Hilversum hangen. Ik vond het omroepen veel te leuk en ja, daar heb ik uiteindelijk mijn vak van gemaakt. Maar ik heb nog steeds wel contact met een aantal van mijn klasgenoten uit die tijd in Amsterdam. En ook nog steeds zeer veel belangstelling bij wat er op Europees niveau gebeurt. Want de besluiten die daar genomen worden, hebben vaak grotere invloed op in Nederland dan wat er in de Tweede Kamer nog besloten wordt. Dus ja, ik zal het zeker doen. Ik moet trouwens er nog aan toevoegen dat ik ook erg veel luister naar de radio in Nederland, met het oog op morgen. Luister ik vaak naar, omdat je natuurlijk een mooi overzicht van de kranten hebt en van het nieuws. En sinds ik de NOS heel makkelijk ook op mijn Apple TV-set kan krijgen, kijk ik ook regelmatig weer naar het NOS-journaal. Dat gebruik ik een VPN, hè, Virtual Private Network. En sinds kort heeft Apple TV de mogelijkheid om dat VPN ook gewoon in het Apple-doosje te zetten. Maakt het heel makkelijk om dus live of opgenomen tv via de NOS-app ook te krijgen. Dus op die manier ben ik ook betrokken. En ja, ik vind politiek leuk, ik vind het interessant. En ik kom ook uit een nest waar je gewoon zegt van je stemt gewoon. Dat doe je gewoon, het is een voorrecht. En het is ook iets wat je gewoon moet doen. Toen ik hier in Amerika ben gekomen, heb ik een heel ander leven. Met heel veel andere prioriteiten gekregen, maar nu heb ik geen enkel excuus en ik zal zeker ook voor Europa stemmen.
Ja. Antonius, Europa.
Ja, dat geldt voor mij ook. Ik denk dat de politiek natuurlijk leiding geeft voor mij ook en aanleiding geeft om te stemmen. Dat hele Europa-gedoe, ik zeg het maar even, ik wil daar wel iets over zeggen. Dat staat verder van mij af dan de Nederlandse politiek. Omdat het voor mij ook vaag is wat daar nou allemaal precies gebeurt en door wie vooral. Maar ook in hoeverre die politiek ook echt daadwerkelijk invloed en echt invloed heeft op zaken, niet zozeer die mij aangaan, maar die Nederland dan weer aangaan. En er zullen ongetwijfeld zaken zijn die ik misschien niet heb gehoord of heb gezien. Maar het staat hem wel wat verder van mijn bed, de Europese verkiezingen. Nationale verkiezingen, daar wil ik altijd wel aan deelnemen. Europese zal ik ook wel aan deelnemen, maar het staat wel verder van mij af. Dus dat is mijn antwoord.
Yvonne.
Ik zal je eerlijk vertellen, ik heb nog nooit in de Europese verkiezingen gestemd. Dus dat is misschien wel iets waar ik dan nu aandacht aan ga besteden.
Ja, goed idee.
Ja.
Thomas, Europese verkiezingen. Ben je er warm van?
Nou, ik word er niet heel erg enthousiast van, maar ik vind wel dat, ik probeer het wel bij te houden. Ik probeer meestal wel in de Europese verkiezingen te stemmen, omdat ik gewoon vind dat die hele negatieve atmosfeer die er rond Europa hangt, hè, alsof het alleen maar een soort bureaucratische bemoeizucht is. Ik ben het daar gewoon helemaal niet mee eens. Ik denk dat heel veel problemen op Europees niveau heel goed zijn aangepakt. En ik denk wel dat er wat betere link zou kunnen zijn met een direct soort democratie wat betreft Europa. Maar als je bijvoorbeeld kijkt toen ik opgroei en toen de vissen dood in de Rijn lagen. Dat zijn allemaal ja, problemen die op Europees niveau zijn aangepakt. En daar moet je toch gewoon realistisch in zijn. Dus dat hele populistische neuzel over Europa
eigenlijk op het moment juist wel willen doen.
Om
vooral omdat er die oorlog
met
Oekraïne is. En daarin speelt Europa natuurlijk een belangrijke rol. Want de helft van de steun aan Oekraïne komt uit Europa. En de andere helft komt uit Amerika. Dus is het wel van belang, denk ik, dat we goede leiding hebben in Europa. Nou, gaat het meestal door de NATO en dat is natuurlijk eventjes wat anders, maar goed.
Europa heeft een heel groot bedrag beschikbaar gesteld om Oekraïne te helpen. Maar dan hebben we het nog niet eens over al de oorlogsvluchtelingen die zeg maar al over heel Europa zijn verspreid momenteel. Dus het is wel zeker een Europees probleem, wil ik niet zeggen, maar het is een beetje een raar woord. Maar zeker iets wat in de Europese context moet worden besproken.
Inderdaad, ja. Vandaar, ja, ik vind het een heel belangrijk wereldprobleem. En ik vind niet dat alleen Amerika van belang is, natuurlijk Europa. Helemaal, omdat het bij hun in de achtertuin gebeurt.
Ja. Dus, ja. Ja, zeker nu in Nederland, de partij die gewonnen heeft afgelopen verkiezingen is anti-Europa. Die wil graag uit Europa stappen. Dus ik denk dat ik ga zelf ook stemmen en ik moet ook maar iets beter in verdiepen. Om te kijken
konden we Hongarije er maar uitgooien, hè? Dat zou
ja, maar zijn. Zo werkt de democratie natuurlijk niet. Je moet zeg maar. Je kunt niet zeggen van
Zweden,
zeg je?
We hebben nu Zweden erbij.
Dat is de NATO.
Sorry.
NATO heeft Zweden en Finland erbij.
Ja.
Als je praat over. Oekraïne is bezig om ook kandidaat lid te worden van de EU. En dat maakt het. Dat wordt dan wel een probleem, quote unquote, omdat je dan een land is dat in oorlog is. Aan een organisatie wordt toegevoegd. En ik moet eerlijk bekennen dat ik denk dat ze pas wachten totdat de oorlog over is voordat het wordt geaccepteerd. Maar dat maakt het allemaal wel buitengewoon ingewikkeld. Ik ben even last van het feit dat mensen in Nederland allemaal weer aan het praten zijn over het heropenen van nucleaire fallout shelters, omdat ze bang zijn dat de Russen met nucleaire bommen gaan lopen gooien. Dus het probleem is inderdaad wel nijpend. Maar goed, terug naar de politiek. Dus vinden jullie, dat is gewoon een open vraag. Kijk, we praten natuurlijk over verkiezingen op afstand. Maar het enige wat er gebeurt is je krijgt een e-mail met een uitnodiging om te stemmen. Vind je dat de Nederlandse overheid zeg maar iets meer moet doen om ons erbij te betrekken? Of in ieder geval ons het gevoel te geven dat we erbij horen?
Laat ik een mooie vergelijking maken met de KLM.
Ja?
Die fantastische, waanzinnige weken heeft bedacht. En ik weet niet of Paul daar ooit iets voor heeft moeten inspreken. Volgens mij wel. Alles wordt vanuit Nederland bekeken.
Nou, ik vind dat...
Men bekijkt dat niet vanuit ons perspectief. En dat zie je in de communicatie. En wat ik merk is, en waarom maak ik die brug met de KLM... Als je mee wil doen met de Waanzinnige Weken... kun je alleen maar vanuit Amsterdam boeken. Of vanuit Nederland, of vanuit... In ieder geval Nederland. En dan zijn er fantastische mogelijkheden om dan hierheen te vliegen. Maar het is nooit vanuit hier naar Nederland. Dus zie dit even als mijn metafoor. Thomas, kun je me nog volgen? Volgens mij is dit helemaal in de taal die wij ook altijd gewend zijn om met elkaar te spreken. Die metafoor die gaat niet altijd op als je dan wel communicatie krijgt. Want op zich is het heel simpel en eenvoudig om te stemmen. Maar de informatie is wel heel erg op zijn Nederlands. Het is wel heel erg eenrichtingsverkeer.
Ja.
Ik
Nou, wat ik wilde aangeven is dat ik denk dat er een verschil is tussen de e-mails van het ministerie van Buitenlandse Zaken om je op te roepen om te stemmen en een grotere
gemeente Den Haag,
communicatieve verantwoordelijkheid van de overheid. En ik weet niet of zoiets als Buitenlandse Zaken, wat natuurlijk gewoon eigenlijk, of dat wordt via Den Haag geregeld, geloof ik, hè? Ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon onpartijdig en die communicatieve functie, die zit dus eigenlijk niet lekker bij zo'n instituut. Dat dus gewoon netjes die e-mailtjes stuurt en die papiertjes in envelopjes opstuurt. Dus ik heb daar niet zo'n goed antwoord op. Ik vind wel dat er... ja, dat zeker met het belang van Europa gewoon eigenlijk het heel raar is dat er niet echt over gesproken wordt op een wat meer grotere wijze. Maar dat vind ik een algemeen probleem. Ik vind niet dat een soort buitenlandse stemmers versus Nederlandse stemmers.
Vind je dat er een... Nu we toch een verkiezing hebben. Vind je dat er een...
Wat mij betreft een...
Dat wij... Weet je nog, een aantal jaren geleden hadden we dan de zogenaamde buitenlandkandidaat. Er zijn landen waar je... bijvoorbeeld Italië, waar de Italianen in het buitenland een vertegenwoordiging hebben in het parlement. Vinden jullie dat wij als buitenlanders, zeg maar, iets van een representatie moeten hebben in het parlement? Of een buitenlanderspartij moeten oprichten? Of moet het gewoon per partij gaan? Denk je dat er een behoefte is om op die manier toegang te krijgen tot toegang tot de macht? Want we zijn niet alleen in het buitenland, we zijn ook gewoon echt van alles afgesloten. We hebben geen enkele manier om daar binnen te komen. Tenzij je zeg maar heel een wereldberoemde DJ bent of zo. Maar als wij als gewone mensen, een paar keer dat ik heb ge-e-maild, ik krijg nooit iets terug.
Wie e-mail?
Wat zeg je?
Ik snap even niet wat je zegt.
Nou, de vraag is dus of je vindt of wij iets van een vertegenwoordiging moeten hebben, een aanspreekpunt.
Die vertegenwoordiging die is er natuurlijk. Er zijn, zoals Yvonne weet, in Atlanta is er een consul, in San Francisco, in Miami, in New York. We hebben natuurlijk de ambassade in Washington. Dan heb je nog voor ondernemers allerlei ondersteuningspunten om ook je stem te laten horen. En ik spreek even uit eigen ervaringen. Dat werkt voor mij uitstekend. Ik ben zowel in Atlanta als in Miami, als in San Francisco, waar ik volgende week overigens ben, op het consulaat. Daar wordt ook echt gevraagd naar je stem en wordt ook gevraagd over, en dit gaat natuurlijk wel over een aantal ondernemerszaken, maar daar wordt echt geluisterd en dat is echt opgezet om dus ook hoor en wederhoor vanuit Amerika te doen. Dus mijn statement hier is, vanuit de zakelijke kant wordt daar wel heel veel aandacht aan geschonken en zijn daar een aantal fantastische wegen voor. Vanuit een privé, dus gewone Jan en Alleman zaken, daar zie ik het totaal anders. Zakelijk, absoluut fantastisch hoe Nederland zich niet alleen hier ook in Amerika profileert, maar ook hoe zij met jou omgaan. En daar krijg ik daar zeker wel antwoord op als ik naar het consulaat of naar de ambassade schrijf. En als je weet hoe dat ook in elkaar steekt, krijg je altijd antwoord. Dat is mijn, reactie daarop.
Ja, mee eens. Maar wat wel, dat is waar wat je zegt. Kijk, Atlanta, Miami, New York, DC. Maar als je nou ergens in een gehucht woont, in South Georgia, dan heb je natuurlijk minder access. Nee, je kan natuurlijk wel een e-mail sturen, maar ik denk dat je dat gewoon wat minder snel zult doen. Dus ik snap dat Nederlanders die niet op 2 uur rijafstand van een consulaat wonen, dat ze dan toch wat minder betrokken voelen en dan misschien wel een behoefte hebben aan een meer gestructureerde vertegenwoordiging. Zeker, zoals je ook zegt, als je geen eigen bedrijf hebt. Want als je een eigen bedrijf hebt met nog steeds links naar Nederland, dan vind je je pad wel. Want dat zit gewoon in je bloed. Je bent een entrepreneur, dus je bent op zoek naar antwoorden en wegen. Als je dat niet bent, maar je hebt nog steeds vragen, wordt het lastiger.
Ik heb een aantal jaar geleden gevolgd hoe de politiek probeerde om een dubbele nationaliteit af te schaffen in Nederland. En toen is er er zijn een aantal partijen. Het is niet elke partij die dat wil. Maar toen zijn de Nederlanders in het buitenland wel... hebben zich verenigd in een clubje. En die hebben dan regelmatig contact met politici. En het blijkt wel dat elke partij zo zijn aanspreekpunt heeft. Ik denk dat de overheid op zich heeft dat niet. Ik heb wel goede contact altijd gehad met het consulaat in New York. Toen ik zelf mijn dubbele nationaliteit kwijt dreigde te raken. Ze hebben dat gelukkig allemaal op het nippertje geregeld, zodat ik nog steeds Amerikaan en Nederland ben. Dus dat liep heel makkelijk en heel persoonlijk ook. Dat vond ik heel prettig. Maar je kunt gewoon sommige Kamerleden benaderen als Nederlander in den vreemde in het buitenland en zeggen van hoe staat het hier nou mee? Dus ja, ik heb niet echt een behoefte aan zeg maar iemand die dan voor de overzeese Nederlanders de belangen vertegenwoordigt. Want ja, misschien kom je er pas achter dat je ze nodig hebt op het moment dat er problemen zijn. Maar voor mij, ik heb eigenlijk geen problemen met de relatie met Nederland. Dus ik heb niet zoveel behoefte aan iemand die er voor ons is. Ik ga gewoon naar het consulaat en ik kan gewoon een telefoontje doen. En krijg ik altijd wel iemand aan de lijn die me verder kan helpen. Of ik heb natuurlijk ook via mijn tijd in Nederland goed contact met een aantal journalisten nog. En als ik het niet uit kan zoeken, dan zoeken zij het wel voor mij uit. En die zijn ook heel goed ingelezen.
Ja, nou, ik kan wel hieraan toevoegen, waar we het nog niet over gehad hebben, is dat er 4 miljoen Nederlanders toch in het buitenland wonen.
Nee.
Nee, niet? Hoeveel?
Er zijn volgens de onofficiële statistieken zijn er iets van 700.000 mensen die in Nederlands die in het buitenland wonen die stemgerechtigd zijn.
Oh, oké.
Okay. Maar de schat, het aantal Nederlanders zeg maar dat in het buitenland woont, dat in totaal dat varieert waarschijnlijk, want het verandert constant. Maar dat zat inderdaad rond een miljoen, anderhalf miljoen, maar niet 4 miljoen.
Oh, okay, ja. Dat wist ik niet.
Maar er zijn natuurlijk heel veel bijvoorbeeld studenten, mensen die tijdelijk in het buitenland werken of stages doen. Of
nou ja, ik heb in ieder geval niet zo'n hele goede ervaring gehad met het consulaat. Helemaal niet zelfs. Hoe vaak je naar Miami moest rijden en we woonden toen nog in Jacksonville. En het was heel lastig voor mijn dochter om haar Nederlandse nationaliteit te kunnen verkrijgen. Ik heb één dochter die in Nederland geboren was en eentje die in Los Angeles geboren was. Van een Nederlandse vader. En nou, die in Los Angeles geboren was, die heeft het eigenlijk heel makkelijk gedaan. Want in Amerika kun je gewoon je vaders naam op je geboortebewijs zetten. Dat kun je altijd doen. Dat is geen probleem. Maar die in Nederland geboren was, die kon dat niet. En dus alleen die ene dochter, en ze zijn allebei van dezelfde vader. Die ene dochter die in Los Angeles geboren is, heeft Nederlander kunnen worden. Maar dat was een gedoe, daar hou je niet voor mogelijk. Van alles en nog wat wilden ze weten. Ze werd in eerste instantie afgewezen, laat ik het zo zeggen. He, want dat doen ze graag, meteen afwijzen.
Ja.
Hoe oud was ze toen ze dat aanvroeg?
Ze begon ermee, even kijken, ja, toen ze 25 was.
Ja, dan wordt het lastig. Als je ouder bent dan 18, ja, dat weten we niet, maar dat weet ik dus nu. Maar als je ouder bent dan 18, dan wordt het heel ingewikkeld.
Nou, je moet het voor de 28ste doen sowieso, dat is de regel.
Ja, officieel, maar als je het voor je 18e doet, ben je veilig. Daarna gaan ze inderdaad heel moeilijk doen.
Zo lastig. En ja, we hebben zelfs een advocaat er moeten inhuren en alles. En het heeft ongeveer 2 jaar gekost. Want ze moesten altijd in hoger beroep ervoor of wat dan ook. Whatever. hoe ze dat ook noemen. Maar dat was zo vervelend en het was heel lastig om... En iedereen vertelde er haar iets anders overigens. Ja, want het is ook een hele lastige wetgeving. Er zijn zoveel loopholes en exceptions en dingen. If that, then that. Weet je wel, al dat soort dingen. En nou ja, en ze zijn zelf niet eens echt goed op de hoogte van hun eigen wetgeving. Dus je moet hun zelfs nog even de wet voorlezen. Helaas, je wordt zowat een advocaat zelf. Tenminste, mijn dochter, die weet er nou alles vanaf. En, maar daar hebben zoveel uren in, daar zijn zoveel uren in gestoken. Het is gewoon niet normaal. En ik heb heel veel van de vertalingen gedaan. Dus ik heb er ook erg veel werk aan gehad.
Het is nu thuis veranderd, hoor. Dus sinds de...
Het is makkelijker?
Ja, want we zijn toen... want even terug te gaan op wat Pan net zei over die... Wat er gebeurd was het kabinet, het gedoogkabinet, jaren geleden, waarin de PVV een van de steunende partijen was, maar niet in het kabinet zat. Die wilde, een van hun voorwaarden was dat de uitzonderingen op de dubbele paspoort zouden worden afgeschaft. Toen hebben we inderdaad in New York met alle politieke partijen een bijeenkomst.
En welk jaar is dat gebeurd?
Hoi. 15 jaar geleden, 10, 15 jaar geleden.
Oh, nou ja, dat hele gebeuren met mijn dochter vond plaats in 2017. Dus dat 15, is niet...
Nee, dat is eerder. Maar goed, Wilders wilde dat graag. Omdat hij namelijk niet wilde dat buitenlanders in Nederland een dubbele nationaliteit hadden. Dus hij dacht aan al... Want in bijvoorbeeld als je Marokkaans bent, jij kunt niet je Marokkaanse... ook al heb je je Nederlandse paspoort, je Marokkaanse paspoort kun je niet kwijtraken. Dat is onmogelijk.
Ja.
En toen heeft niemand had ooit bij stilgestaan dat er ook Nederlanders zijn die in het buitenland wonen. En dus toen hebben we een bijeenkomst georganiseerd, hebben een petitie gemaakt. En toen hebben die petitie... Heeft iemand...
dat is met die racisten natuurlijk altijd zo. Hè? Die hebben niet zoveel benul van
grote consequenties. En goed, dat hele gedoe is... We hebben een petitie gemaakt. En toen heeft iemand die petitie op een online gezet en hebben dus... 20.000, 30.000 handtekeningen opgehaald, wereldwijd. En toen is zeg maar die hele beweging begonnen met Nederlands in het buitenland. En toen kregen ook veel meer mensen kregen dus interesse om hun paspoort weer te vernieuwen. En noem maar op. En toen is ook in die tijd had ik ook een interview voor de tijdschrift waar ik voor werkte met de toenmalige ambassadeur. En die had ook zoiets van, ja, we waren ons eigenlijk nooit bewust van al die mensen die in het buitenland wonen. Daar hebben ze ook nooit iets mee gedaan. En dat is langzamerhand is dat veranderd. Doen ze ook...
Ja, maar dat is je reinste hypocrisie natuurlijk. Ze weten dondersgoed dat ze dus niet weten dat er Nederlanders in het buitenland wonen. Nederland die een historie heeft van het reizen en het koloniseren van landen en weet ik wat allemaal. Wat denk je nou?
Nee.
Dat is toch je reinste hypocrisie?
Nee, het is
dat
het
is,
ook, ja.
Dat is echt... Gerald, kom op.
Wat?
Ze wisten... Ik weet dat je iets verkondigt van anderen, hoe dat...
Als muis.
Ja,
ik vind ook dat het Gerald zijn schuld is.
Heerlijk, Thomas. Heerlijk. Ach, wat ben ik weer gelukkig. Nee, maar het is natuurlijk Rijnse kolder, want je hoort Vee zijn verhaal, back and forth, en dan twee jaar lang procederen. Het lijkt erop alsof je, als je Schiphol, hoe heet dat, verlaat, dat je er dan uit bent. En dat je, als je maar ook maar één stap buiten die landsgrenzen zet, dat ze je dan ook niet meer willen zien. Ja,
zo was het wel, hoor, vele jaren. Uit het oog.
Ik denk dat er genoeg data is. Ik denk dat er genoeg data is en ook genoeg redenen zijn voor mensen die een dubbele nationaliteit hebben. Of willen hebben. En ik denk ook dat Nederland daarin ook volgens mij nog een gedrag heeft van 400-500 jaar geleden. Het is echt ongelooflijk.
Oh,
met
ja,
dat topic. En dan. Ja, en nogmaals.
Ja, maar ik denk dat er altijd periodes zijn geweest waarin Nederland naar binnen kijkt of. Zich
maar
naar buiten
voor
een richt,
internationaal
weet je,
handelsland begrijp ik het gewoon helemaal niet.
En niemand begrijpt het. Dat...
Nee, maar naar dat punt van Antonius, dat zakenbelangen zijn, maar burgerbelangen geen belangen zijn. Ik denk dat dat de ware ethiek is van Nederland. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik vertegenwoordigd ben of dat men geïnteresseerd is in mijn mening, want ik ben niet rijk genoeg.
Klopt. Als je dat was wel de strekking van het verhaal waar ik het net over had. Want dus in al die jaren hebben die migranten ook. Die migranten die uit Nederland zijn vertrokken in de jaren 60 hadden ook helemaal geen behoefte om zich met Nederland bezig te houden. Die wilden gewoon Amerikaan zijn of Canadees zijn. En pas hun kinderen zijn interesse gaan tonen voor waar hun ouders vandaan kwamen. En toen kwam er deze vraag van, goh, zou ik misschien in Nederland kunnen gaan studeren? Zou ik misschien mijn familie op kunnen zoeken? En vervolgens zijn er heel veel dingen veranderd. Er zijn bijvoorbeeld ook de university colleges. Dus heb je inmiddels iets van 10 university colleges die eigenlijk zijn toegerust op juist die kinderen, ook op mijn kinderen. Een van mijn kinderen is daar ook naartoe gegaan. Het zijn Engelstalige opleidingen in Nederland. En dat is een.
Ja, daar is echt een verandering in ingekomen. Want toen ik een lening wilde afsluiten om naar Columbia te gaan, had men zoiets van, ja, waarom zouden we dat aan jou geven? Want je gaat uit Nederland weg. En ze vroegen van, is dit goed voor je carrière? Nou ja, dat is wel zo provinciaal. Daar zakt je broek gewoon van af. En toen een paar jaar later kwamen er ineens van die pakketten om studenten zo'n pad gingen bewandelen te ondersteunen. Maar dat
moet je kijken, als het nou niet gelukt zou zijn geweest voor mijn dochter, had ze nooit les kunnen geven op de internationale school in Den Haag, waar ze nu werkt. Ik bedoel, wat doet Nederland? Zichzelf in de vingers snijden? Snap ik gewoon niet, hè?
Nou, het is die hele rare combinatie van een ontzettende achterlijke bekrompenheid en je voordoen als een internationaal ruimdenkend persoon. Het is gewoon heel bizar.
Hypocriet.
Hypocriet. Kortzichtig zou ik willen zeggen. Want we hebben, kijk, je hebt ook helemaal er is inderdaad ook helemaal geen interesse, behalve als je zeg maar ergens goed in bent, of als je heel erg ergens in uitblinkt, dan weet je wel te vinden.
Nou ja, kijk, zoveel mensen op Geert Wilders stemmen, daar moeten we ook gewoon eens een keer eerlijk in zijn. Dat zijn gewoon mensen die buitenlanders haten. En dat mag nooit gezegd worden, weet je wel, want we zijn allemaal zo liberaal en dat is gewoon onzin. Want ze stemmen in feite tegen hun eigen economische belang in.
Ja.
Dus de reden is dan dat je Turken haat, dat je Marokkanen haat, et cetera, et cetera, et cetera. Dat je het liefst een soort jaren 50 idylle wil leven, omdat je zo bang bent voor veranderingen. En ik denk dat buitenlanders, dus eigenlijk een soort buitenlandse Nederlanders of Nederlandse. Nederlanders in het buitenland gewoon eigenlijk worden gedoogd. En als het economisch uitkomt, worden ze gelauwerd. Maar dat is het.
Ja, we horen. Ik heb ook altijd in de gehad dat we er echt niet meer bij horen. Omdat we. Niet zozeer omdat het niet. Het is eigenlijk meer een loyaliteitskwestie dan dat het een economische kwestie is. Het is meer zo van, je hebt het. Het koninkrijk, daar heeft onze koning de rug toegekeerd.
Ja, dat is interessant. Ik denk dat je daar een goed punt hebt. Want het is zo van, als je niet bij ons wil horen, dan kotsen we je uit. Weet je wel. Maar er is natuurlijk toch ook wel een heel soort onderliggende moraal. Dat je niet te speciaal moet gaan zijn in Nederland, weet je wel. Als je je kop over het maaiveld uitsteekt, dan kan dat natuurlijk niet. Dus het is als een cultureel narratief heel gecompliceerd. Want eigenlijk willen men twee tegenovergestelde dingen tegelijk.
Want als dat zo is, dan hoor je ook de culturele bijdrage van deze focusgroepen te waarderen. En daarvoor open te staan. En het is natuurlijk niet echt een dialoog. Het is een dominante cultuur die vindt dat hun normen en waarden heilig zijn en door immigranten moeten worden omarmd. Terwijl mijn proces als Nederlander in het buitenland is juist geweest dat ik bepaalde dingen over van het Nederlanderschap ben gaan ondervragen. Ik vind bijvoorbeeld dat onze cultuur niet gastvrij is. En dan kan je nog les krijgen van Turkse en Marokkaanse Nederlanders in dat opzicht.
Ja.
Waar je niet om 6 uur de deur uit wordt geweest als ze gaat eten.
Ja, het is een cliché voorbeeld, maar ja, het klopt.
Het klopt toch gewoon.
Het is wel waar.
Nee, maar goed, dat is weer het mooie van het leven in een andere cultuur. Waar je ook alleen maar andere culturen om je heen aantreft, ja. Natuurlijk. Dat je dus een hele veel breder perspectief hebt. En, maar je hebt gelijk, ja.
Maar de, wat betreft de volksvertegenwoordiging, dat is een interessant probleem. Want we hebben het gehad over die... En onderbreek me maar als ik te veel tijd ga innemen. Maar er is natuurlijk een verschil tussen de vertegenwoordiging via een consulaat en een ambassade en directe vertegenwoordiging in de Kamer. Hè? En dat is waar je het over had. Is dat
nou ja, de vraag was van, er zijn inderdaad landen waar de buitenlandse stemmers ook een rechtstreekse vertegenwoordiging hebben. Dat kan dan ook. Ik moet ook eerlijk toegeven dat wij daar niet het systeem voor hebben. Als je zeg maar een Amerikaans systeem hebt met congressen of met districten, dan zou je heel makkelijk een district met jouw buitenland kunnen toevoegen aan je congress. Ja. Aan je volksvertegenwoordiging. Dus in Italië heeft volgens mij ook een districtenstelsel. Dan is het makkelijker, of Ierland bijvoorbeeld. In Nederland zou dat heel lastig zijn. Maar het idee van... Hoe worden wij vanuit het buitenland vertegenwoordigd? Want we stemmen wel. Het is hartstikke leuk. Maar we hebben voor de rest... Het enige waar we ons druk over schijnen te maken is over die paspoorten. Maar er zijn nog heel veel andere dingen die heel belangrijk zijn. Ik denk aan pensioen. Ik denk aan terugkeer. Ik denk aan onderwijs voor je kinderen. Ik denk aan zelfs de gezondheidszorg.
Ik denk dat het is wat Paul zei, is dat je het... Je kunt het wel vinden, maar je moet het wel zoeken. Mm. Er is natuurlijk wel een weg om antwoorden te vinden. En sommige mensen hebben dan een achterdeur via contacten of familie die goed geïnformeerd is of wat dan ook. Maar als je dat niet hebt, dan kun je het ook vinden. Maar het kost even wat tijd en je moet er gewoon wat slim in zijn. En ik denk dan vaak, en mijn ouders die leven dan niet meer, maar stel dat mijn ouders zo'n vraag zouden hebben, hoe komen zij dan aan een antwoord? En ze kunnen niet aan mij vragen of aan mijn zus. Hoe komen ze aan een antwoord? Ja, dat is heel moeilijk te vinden. En daar heb ik dan wel weer een mening over. Waarom is het dan zo ingewikkeld? Ja. Weet je, dat moet toch makkelijker zijn. Want er zijn ook gewoon nog steeds Nederlanders die dan toevallig in het buitenland wonen.
Maar ik vind het zo aantrekkelijk om het wat breder te trekken. Zo van een buitenlandse bungelzetel, weet je wel. Waar je dus ook bij kabinetsformaties dan ineens wat standpunten daarvoor kunt brengen. Omdat je ineens heel aantrekkelijk wordt om in een coalitie te zitten.
Dan hebben we nooit een regering.
Het is natuurlijk ook zo dat de buitenlandse Nederlander is natuurlijk niet monolithisch, weet je wel.
Nee, maar je zou bijvoorbeeld wel kunnen denken, je hebt ook een kabinet, een kabinet voor koninkrijkszaken?
Ja,
koninkrijkszaken.
Overzeese gebiedsdelen.
Ja, die zou ook gewoon de overzeese gemeenschap kunnen...
Nou, dit is een heel interessant probleem. Want wat ineens te binnen schiet, is die rechtszaak in Bonaire. Hebben jullie daar wat van meegekregen? In Bonaire is een rechtszaak aangediend, omdat men vindt dat ten aanzien van de adaptatie
ten opzichte van klimaatsverandering. Er dus niet met gelijke mate wordt gemeten ten aanzien van Bonaire en ten aanzien van Nederland zelf.
Ja, Bonaire, even voor de duidelijkheid, is toch steeds een onderdeel van Nederland.
Ja, dus dat is grondwettelijk een heel interessant probleem. En ik zou omdat ik dus kabinetslid van de buitenlandse bungelzetel ben, maar mij daar dus ook voor inzetten om aan te geven bij het kabinet van ja, dit is inderdaad oneerlijk en dat moet worden rechtgetrokken.
Ja.
Dus ik denk, het is een heel interessant probleem, want denk maar aan na over de relatie met Suriname en wat ik noemde de Antillen, maar er zijn andere gebieden natuurlijk die ook een intieme relatie hebben met Nederland, eigenlijk gewoon we nog steeds een enorme verantwoordelijkheid hebben liggen in die zin vind ik het een hartstikke gaaf idee. Ik ga morgen canvassen in Washington voor de ambassade. Nee, Gerard.
Als je een handtekening nodig hebt. Oh nee, ik ben geen Nederlander. Kan niet.
Ja, maar we lopen tegen het einde, naar het einde toe van deze podcast. Er zijn er nog meer onderwerpen te bedenken die zeg maar een internationaal dimensie hebben. Nu we toch even aan het brainstormen zijn. Dus wat het over dus klimaat is, één is natuurlijk een heel belangrijke, maar dus daar gaat deze rechtszaak over. Maar ik had over terugkeer bijvoorbeeld. Ik had over onderwijs. Zijn er nog meer onderwerpen waarvan je denkt van goh, daar zouden we eigenlijk, weet je wel, als buitenlandse Nederlander iets over moeten zeggen?
Nou, ik denk dat mensenrechten eigenlijk wel een heet hangijzer zijn. Want met die genocide in Gaza, even kijken hoor, de afgelopen week is het Nationale Holocaust Museum geopend. En daar is Willem-Alexander met de Israëlische ambassadeur heen gegaan, geloof ik.
De president.
Ja. En kijk, als wij ons nog willen bestempelen als een soort gidsland, dan denk ik dat dat een gemiste kans was. En dan druk ik me heel erg diplomatiek uit, wat eigenlijk niet mijn gewoonte is. Maar ik las dat in de krant en ik kon daar niks mee. Dat is echt zo'n mooie kans om het over mensenrechten te hebben. En dat je dan dus eigenlijk de Israëlische slachtofferrol weer laat prevaleren boven een groter, moreel veel belangrijker idee dat iedereen gelijkwaardig hoort te zijn voor de wet. Ja, dat vind ik gewoon zonder meer teleurstellend.
Dus. Nee, eens. Ja.
Ja, een van de redenen waarom ik Nederlander had willen blijven was omdat ik heel vaak zonder ziektekostenverzekering ben geweest in Amerika, omdat het gewoon onbetaalbaar is. En dat gaf me toch altijd dat veilige gevoel van, hey, ik kan natuurlijk niet voor een hartaanval. Je kunt niet op een vliegtuig stappen in het midden van een hartaanval. Maar als je iets anders zou hebben, wat een beetje kan wachten, dan was dat tenminste nog een mogelijkheid. Maar dat is mij toen ook afgenomen. En dat het was wel erg beangstigend, moet ik zeggen. Want dat was niet de bedoeling.
Nee.
Dus ik denk gezondheidszorg voor heel veel Nederlanders is wel van belang inderdaad om toch het Nederlanderschap te kunnen behouden en misschien ook te kunnen stemmen als het te maken heeft ziektekosten.
Voor mij is het voornamelijk het politieke klimaat hier in Amerika. Als de verkiezingen gaan zoals ik niet wil dat ze gaan en dat we meneer Trump weer terugkrijgen met alle gevolgen van dien, dan wil ik graag de deur open houden naar Nederland toe. Ik weet niet of ik zal gaan uiteindelijk, maar ik zit er wel over te denken hoor, want er gaat zoveel veranderen als dat gaat gebeuren. dan weet ik niet of ik hier nog wel wil blijven wonen. En dan is het makkelijkst om terug te gaan naar Nederland. Dat is mijn grootste zorg op dit moment. Als we het hebben over de relatie tussen Nederland en Amerika en mijn positie daarin. Wil ik de deur open houden. Dus ik ben blij dat ik dat kan. Maar ik verwacht van Nederland niet dat ze mij met open armen zullen ontvangen. Of dat ze het mij makkelijk zullen maken. Ik ben zelf vrij in alle vrijheid vertrokken uit Nederland. Ik heb echt de deur dicht gedaan. Ik zeg van, aan je paraplu. Dus ik moet die verantwoordelijkheid ook nemen. Dus als ik iets wil met Nederland, dan moet ik dat initiatief ook nemen, vind ik. En dan moet ik er alles aan doen om de juiste contacten op te doen. En ik heb ook niet zo het gevoel dat ik nou veel over Nederland te zeggen heb, omdat ik daar niet woon. Ik wil ook niet dat Nederland veel over mij te zeggen heeft, want Nederland betuttelt al zoveel. Daar staan we ook internationaal onbekend. En wat ik al gemerkt heb is dat Nederlanders heel snel denken dat ze alles van alles weten. Omdat ze natuurlijk een klein land zijn en overal een mening over hebben. Terwijl ze, laten we eerlijk zijn, Nederland stelt internationaal gezien geen fluit voor. Het is zo'n klein land en we denken dat we zo veel in de melk te bokkelen hebben. Oh ja, dat opgeheven vingertje van Nederland. Dus ik wil niet dat Nederland zich over mij gaat betuttelen. En ik wil ook Nederland niet betuttelen van mijn kant.
Ja, maar waarom doe ik dan nog mee aan deze podcast?
Ja. Het is gewoon gezellig hier Moerstaal ouwe horen. Daarom doe ik het. Met mensen die ik leuk vind. Die met die
je intelligent trekt gewoon de hele bestaansreden voor bij de getierenlieren.
Nou, bedankt. Wist je dat er trouwens geen Engels woord bestaat voor relativeren?
Oh.
Ja.
Dus dat is een van de redenen.
Perspective taking?
Nee, wat Thomas hier doet is relativeren. Ja. En op zich is het wel weer heel Nederlands.
Maar het is inderdaad beangstigend wat zich gaat voordoen met de verkiezingen hier. En om die reden heb ik mijn Colombiaans paspoort net een paar maanden geleden gekregen.
Oh, gefeliciteerd.
Daar ben ik heel trots op. Dus ik heb ergens om naartoe te gaan als het nodig is.
Ja. Oké. Okay. Hey, we gaan afsluiten. Ik ben even wel streng. Dus als je mensen die willen stemmen vanuit het buitenland in Nederland, ga naar de website van de gemeente Den Haag. Dus Google gewoon stemmen uit het buitenland. En het is heel makkelijk om je op te geven. En als je eenmaal in het systeem zit, krijg je gewoon elke keer een uitnodiging. Het stemmen zelf is vrij niet gecompliceerd, maar je moet wel wat dingetjes doen. Maar dat gaat namelijk nog per post. Je moet nog een stemformulier uitprinten. In een speciale envelop doen. Goed verzegelen. En dan op tijd naar Nederland sturen. Voordat de verkiezingen voorbij zijn. We hebben een marge, volgens mij. Van een paar dagen of een week. Dat als je stem na de verkiezingen binnenkomt, wordt die nog steeds geteld. Dus we doen wel hun best om ervoor te zorgen dat alle stemmen worden geteld.
Misschien kunnen we een link in de op Facebook en op Instagram en zetten onder onze podcast.
Zullen we doen.
Nog makkelijker te maken.
Ja, precies. All right. Tot volgende week.
Okay. Ciao.
Hoi.
Dag.
Hoi, bedankt voor het luisteren. Als je ons liked op Spotify of op iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Bilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.